De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 124 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper ingaan op het nieuws.
En in deze aflevering een interview met de Russische socioloog in ballingschap Alexander Biekbov. Over wel of geen onrust in de Russische maatschappij, over de betrouwbaarheid van Russische peilingen en over de enorm onzekere tijd die Europa met Rusland tegemoet gaat.
Ja, Jan, jij sprak een uur lang met Biekbov in een park in Parijs. Ik zie me dat helemaal voor me.
Park Monceau. Ah. Prachtig.
Want?
Gewoon mooi park. Okay. Lekkere bankjes.
Duidelijk.
Goeie koffie.
En we gaan naar het interview luisteren in de vorm van fragmenten. En vervolgens praten we daar met z'n tweeën over door. En Biekbov die woont 4 jaar nu in Frankrijk. Hij volgt de Franse verkiezingen, de presidentsverkiezingen op de voet. En we zijn toch ook benieuwd of hij nou eens kan uitleggen hoe het zit met die Franse Poetin-versteers.
Ja, zondag 24 april. Le Pen tegenover Macron. Mm-hmm. Maar spoiler alert, Floris. De Italianen zijn nog grotere Poetin-versteers.
Overtreffende trap.
En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe of de Po kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn, dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we wat nog mee ook. Ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. En we gaan dus napraten over het interview met de volgende man.
Alexander Biekbov, I'm a sociologist. I worked in Russia on civic mobilization, starting from the end of 2011, the fraudulent elections and the civic protest. I'm also working on planification in Russia and in the Soviet era and in the European societies, which is a point, which is a topic apart. And here in France, I continue my studies, and now I'm monitoring the changes which is happening in the Russian society after the war began.
Ja, Geert-Jan, hoe kwam jij bij hem uit om zo romantisch in een Frans park met hem te zitten?
Ik zag Biekbov op France 24, France 24, in het debatprogramma dat, dat ze uitzenden. En hij kwam relatief weinig aan het woord, omdat er ook Oekraïense parlementariërs aanwezig waren die allemaal vloeiend Engels spreken, vol op het orgel gaan en de zendtijd pakken. Maar wat Biekbov zei was erg interessant. De oorspronkelijke vraag aan hem in dat programma was: hoe groot is de onrust in de Russische maatschappij? Maar de vraag had eigenlijk vooral moeten zijn: is er wel onrust in de Russische maatschappij? En zo ja, hoe weet je dat dan in deze tijd?
En je sprak met hem dus in een park. Hoe moet ik dat voor me zien? Een soort spionagefilm, B-film met een hoed op en een zwarte bril en een krant voor zich met twee gaten erin, dat je elkaar zo ontmoet.
We ontmoetten elkaar bij de draaimolen in Park Monceau. Hij had een oranje polo aan en ik had hem natuurlijk op tv gezien, dus ik herkende hem. Het was heet. Op een gegeven moment moesten we onder een boom zitten.
Heet als in temperatuur?
Als in temperatuur, heel erg zonnig. En ik zag zijn gezicht roder en roder worden omdat ik hem zag verbranden. Dus op een gegeven moment is het interview toch maar afgekapt door mij. We hebben een half uur uitgebreid kennis gemaakt. We hadden van tevoren natuurlijk even contact en daarna een uur op band gesproken. Misschien goed om dat even aan de luisteraar al uit te leggen. Want deze aflevering, maar ook de volgende, hoor je dus het interview met Biekbov. Het idee is dat je in dit deel meer gaat horen over de rol van Rusland in Europa. En dat we in het volgende deel, volgende week, meer praten over die interne onrust in Rusland zelf. Nou, en die rol in Europa is natuurlijk ook gewoon belangrijk vanwege die Franse verkiezingen. En omdat daar natuurlijk ook verhalen over rondgaan. Hoe groot is de kans dat Le Pen die Franse verkiezingen wint? En wat betekent dat dan voor de relatie ook met Rusland? Nou, we zagen trouwens ook heel veel reacties op onze aflevering over Tsjechië en Slowakije. Ja, ja. We hebben nog een mailtje gehad van een luisteraar.
Heel lief mailtje.
Ja, even kijken. Dat was van Jonas. Die ook aangaf dat hij het zo goed vond dat we, zonder onszelf weer in het achterste te steken, dat we,
en Laura.
En Laura Posma. dat we zo goed probeerden landen op hun eigen merites te beoordelen. Mm-hmm. Tsjechië is Tsjechië, is geen Slowakije. Slowakije is Slowakije, en zo door. En zo voort. Nou ja, en dat proberen we een beetje in deze aflevering ook. De relatie van Rusland met Europa is natuurlijk groot, maar we proberen toch duidelijk onderscheid te maken in wat vindt Frankrijk, wat vindt Italië en hoe wordt er bijvoorbeeld vanuit het Warschau-pact naar gekeken.
Ja, nog even terug naar de heer Biekbof. Hij is socioloog en zit allerlei clubs gebonden.
Ja, onderzoeker, ook associate fellow bij de Openbare Universiteit in Parijs, L'École des Hautes Études en Sciences Sociales. En ook verbonden aan het Centrum voor Russische, Caucasische en Centraal-Europese Studies. Ik geloof dat hij eigenlijk dan aan EHESS dient. Dat is dan de naam van de universiteit. Dus mocht je die afkorting willen opzoeken, dan kan dat. Uh-huh. En hij leeft en werkt dus in een soort van ballingschap in Frankrijk. Want hij ging een paar jaar terug weg uit Rusland.
I left Russia 4 years ago. I transferred myself to France and I also brought with me my major topics of studies. So, for example, instead of studying the Russian civic mobilization, which is impossible to study just out of place, I focused myself on the Yellow Vest movement, which had place in France in 2019-2020.
Maar nou, ben ik nog steeds helemaal duidelijk van waarom je nou wegging, of?
Nee, dat hoor je in deel 2.
Ah, dat hoor je in deel 2. Oeh, ja. Spannend.
Maar ik kan al vertellen, hij kon niet meer zijn werk als academicus daar doen. Mm-hmm. En in de aflevering van volgende week, dan gaat het ook over zijn emotie bij deze oorlog. En of hij meer had kunnen doen in het huidige Rusland. Mm-hmm. Of in het Rusland van een paar jaar terug. Had hij meer op de trom kunnen slaan? Had hij dit kunnen zien aankomen? En hij zit daar met een aardig schuldgevoel over te praten.
Oké, okay. Nou, dat verlangt naar meer. Maar even terug nog even naar jou als vliegende reporter door Europa. Je was in Warschau, je was zelfs nog in februari ook nog in Kiev. Maar je was in Warschau in maart, als ik niet vergis.
Ja,
in
Vilnius.
Vilnius was je. En je was nu dus onlangs in Parijs. Vlak voor of vlak na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen?
Net na de eerste ronde, ja. Voor BNR Europa, een van mijn andere podcasts op BNR. Want we hebben daar een serie over verkiezingen in Europa. We zouden het bijna vergeten met al het Oekraïne nieuws. Maar Hongarije en Servië, er zijn verkiezingen geweest. Uh-huh. Ook volgende week zondag aandacht voor Slovenië, 24 april. Net als Frankrijk.
Ja, ook verkiezingen, presidentsverkiezingen.
Ja, parlementsverkiezingen. Dus blijft Janša of niet? Dat is natuurlijk ook wel interessant.
Ja.
Maar goed, over Frankrijk. Wat als Mélenchon zou winnen? Dat is de uiterst linkse kandidaat. Wat als Macron zou winnen? Wat als Le Pen zou winnen? De uiterst rechtse kandidaat. In alle gevallen valt er wel iets over het Ruslandbeleid te vertellen. Nou, zo kwam ik bij Alexander Biekbof ook uit. Dat het interessant leek om hem te spreken. En fragmenten uit dit interview hoor je dus ook in andere programma's op BNR. BNR Europa, BNR De Wereld. Maar ik wilde met jou, mijn waarde Floris, het hele interview bespreken.
Dus ik heb gewoon een streepje voor op al die andere BNR'ers.
Jij bent mijn favoriete mededuiger.
Is goed.
En jij hebt natuurlijk jarenlang in Rusland gewoond en gewerkt. Dus dat Russische perspectief, dat vind ik wel heel belangrijk om met een echte slavist en Ruslandkenner te bespreken.
Maar ik ben geen slavist, hè?
Je komt in de buurt.
Ja, ik kom in de buurt.
Meer nog op de wijk.
Is goed, oké. Okay. Ja, goed. Ik sta open voor dit hele interview. Neem mij, zou ik zeggen.
Oké.
Okay. Laten we even aftrappen met Rusland-Frankrijk. Dat klinkt als een voetbalwedstrijd, maar goed. Misschien dat sommige luisteraars deze podcast pas beluisteren als we die uitslag van die presidentsverkiezingen al weten. Op zondag 24 april. Maar dat is niet heel erg, toch?
Als nee, ik goed begrijp. Want dan krijg je juist een beeld van in welke mate er een relatie is tussen Frankrijk en Rusland. Dus laat je niet door het weten van de uitslag dan afschrikken. Het is geen spoiler alert aan zich, want je hoorde Biekbof al. Hij heeft veel verstand ook van de Franse maatschappij en het electoraat. En vanuit die optiek kijken we naar hoe hij over die Frans-Russische relaties redeneert.
Oké, okay, nou laten we dan maar aftrappen met de eerste vraag aan jou, Biekbof. Je vroeg hem in dat park in Parijs namelijk naar de Frans-Russische relaties. En we trappen af met wat eerste observaties over welke kans die relatie volgens Biekbof uitgaat onder welke president.
Waarom moet je nou lachen?
Nou, het woord aftrappen, dat komt, zeg ik nu geloof ik, in 1 minuut 3 keer.
Ja, god, wie heeft dat draaiboek nou gemaakt?
Ja,
I would say, and this would not be original, I think this is more or less a shared feeling of all the observators who follow the situation, is that there is a huge place for uncertainty, which is not only which is proper not only to the to those who are not initiated to the top level of the French or Russian politics, but also for the politicians themselves. So this is something we observe looking at Macron's response to the meetings with Putin and to the general situation. This is something we observe in the negotiations around the topic of the Russian gas and its significance for the European economy, including the French one. And this is also something which is observable in the positions of the other candidates to the presidential post. For example, the almost silenced topic of the former assistance to Putin from the far right, or even from the far left, which was the case of Mélenchon, who was quite interested in the Russian model, looking at it as a continuation of the Soviet one, while the Le Pen and other far-right candidates look at the Russia in terms of the eternal Russia, pre-revolutionary Russia, and the continued line of the maintaining the traditional values. So everything which was quite clear like 2 years before, including the financial relationships between the Kremlin and the far-right parties in France, is now obscured. Is now put under the shadow, in the shadow of the war and the attempts of the far right to take distances and to pretend to be a purely democratic political force.
Oké, duidelijk.
Ja.
Nog iets toe te voegen? Of gaan we meteen door naar het volgende fragment over de historie?
Ja, zodra jij ergens wil instappen op basis van wat Big Boff zegt.
Ik vroeg me af, maar misschien komt het zo meteen nog aan bod. Ze hadden het over gas tussen Frans en Rusland, de gasrelatie.
Ja.
Maar juist Frankrijk heeft heel veel kernenergie. Vraag me af, hoe zit het dan?
Ja, en toch is er een belang. En toch heeft Frankrijk Russisch gas nodig. Engie is een grote speler. Zat ook in Nord Stream 2.
Uh-huh.
Ja, we komen nog over gas te spreken inderdaad.
Oké. Dan bewaar ik dat nog even voor later, zeg maar. Dan die historie.
Ja, ik was benieuwd hoe die relatie aan het veranderen is, die Frans-Russische relatie. Ook op basis van de recente historie. Dus ik vroeg Big Boff ernaar. En hij komt met de naam. Nou, die naam die hoor je wel. En dan ben ik benieuwd of jij die kent.
We may separate at least two plans. One of which is cultural. And generally, there is a constant fascination towards Russian culture in France, like is as in other European societies. And there is a kind of high expectation of newcoming writers, newcoming cultural figures coming from Russia. At least, what was the situation just after the 24th of February, and. We may also see how these expectations evolve, looking at figures like, for example, Zakhar Prilepin, who is a writer started in early 2000 and who was getting popularity in the European societies because he was writing on topics which was not mainstream ones, like the war experience, the sufferance, political movements, etc. And who was considered in the year 2000 as a really new and important young figure of the Russian literature. And his evolution as a recognized author, which was already visible in the 2010, was going to right and to more far extreme right in his political positions, but also in the way he wrote his prose.
Zei het jou iets?
Nee.
Prilepin?
Nou ben ik ook geen literair expert of volg ik dat op de voet hoor. Dus.
Nee, maar het gaat erom. Prilepin staat eigenlijk symbool voor iets. Was dus een grote belofte, werd aangekondigd. Onder andere in Frankrijk, het land waar literatuur natuurlijk ook hoog staat. Maar Prilepin sloeg een andere weg in dan die literaire kringen zagen aankomen.
today, and not only today, but already in 2014, Prilepin was one of the advocates of the Crimean action. He was one of the partisans of the new Russian expansion. He participated personally in war activities in Donbass. And he took overtly a position in favor of the Russian aggression. So today, this figure of the new Russian literature of the 2000s, which was admired, which was expected, is condemned as an advocate, as an assistant, a symbolic assistant of the Kremlin aggression. I would say that this is something which still relies on the normal model, on the ordinary model of the cultural reception, which follows the evolution of figures and currents and different sectors in Russian culture, and the conflicts which are now raised in the cultural sector around the open declaration of non-loyalty to the Kremlin's policy is something which also creates an important dynamic collision around what is Russian culture, what is the definition of Russian culture, and there is still a potential of its renewal after the war or during the war. In spite of quite harsh discussion about the so-called essence, the conservative essence of the Russian culture, which is tightly connected to the war events. But what's about the second plan, which is political plan or economic plan? I would say that the war definitely changed it in terms of the place which was attributed to the Russian economy and Russian politics in the European and more generally Western classifications.
Nou, dus het eerste deel ging over cultuur, verwachting van cultuur, verandering van cultuur.
Prilepin als voorbeeld van die hoge verwachtingen van er komt een nieuw band met Rusland.
Ja.
En hoe dat eigenlijk in het gezicht de deur wordt dichtgesmeten.
Ja, omdat Prilepin dus eigenlijk besloot om met het Kremlin mee te verrechtsen, zo te noemen. En dat was dus het culturele gedeelte. En je hoorde nu Big Wolf over politiek en economie. Mm-hmm. Dus dan denk jij aan
gas.
Ja.
Economie. Doe je dat of niet?
Ja, ja. Ja, okay, wat is jouw beeld of idee van de Russisch-Europese economische relatie? Hè? Als je daaraan denkt, Hoe lang bestaat die in zijn huidige vorm, denk je, die van de markteconomie?
Ja, van de markteconomie, dat is ongetwijfeld natuurlijk in de jaren 90. Dat stond afgelopen weekend ook weer, vorige weekend, een interview in de Volkskrant met de topman van de GasUnie. In de Volkskrant, hoe hij in de jaren 90 contact legde met Gazprom, met de Russen. Met als oog enerzijds inderdaad de economische banden te houden. Gasleveranties, omdat Nederland zoiets had van Groningen, dat raakt een keer uitgeput. En dat als economische verhaal, component van die relatie met Rusland. En als tweede component in de hoop dat hiermee de banden werden versterkt. En zij een soort van, via die zakelijke belangen, ook in denkwijze op in elkaars verlengde kwamen te liggen. En hij heeft gezien dat hij bedrogen uitkwam. Maar wat betreft die relaties, die gaan natuurlijk ook terug in de Sovjet-Unie tijd. Toen we al energie afnamen van de Sovjet-Unie.
Ja. Een hele goede analyse volgens mij. Zou Big Bof dan zeggen. Laten we beginnen met inderdaad begin jaren 90. En ook hoe volgens Big Bof nu dan een soort keerpunt is. Ontdekt eigenlijk tegen wil en dank.
Because if we take a date in a long past, which is 1993, that was a key point when the Russian economy was acknowledged as the market economy. And it was crucial for the establishment of the relationship with the ex-Soviet society. As a society viable, as a partner, as a possible counterpart in the world economy and world political dynamics. What is happening now is the end of the whole era started at that moment, at that point of the story, because in spite of all the conflicts the Russian government had with France, with all other European societies, in spite of the harsh criticism and mutual criticism which was addressed to the Russian government from the European part and to the Europe from the Russian part, which were, for example, focused on the LGBT topics or on the political freedoms, in spite of all these conflicts, the Russian government never abandoned any convention, European Convention signed, started from the 1993. Mm-hmm. What is happening now, it's the composition of this legal base of the cooperation, of the previously existing cooperation. This is also the decomposition of the economical cooperation based on exchange and not only on dependency. And on, speaking about dependency, I mean the Russian gas, for sure. And this is something which creates, once again, a very high level of uncertainty of what could be figured as the new economical order of cooperation, a new political order in several months, in 2 or 3 months. This is something which is just full of uncertainty, and if we may speak about the Russia as a part of economical and political order, European order, like in the beginning of the year, it's now over, and it's a large space of new construction, and we see now in the position of the official figures like Emmanuel Macron, who try to moderate some effects of this decomposition of the European order, but still it's impossible just to continue the business.
Ja, dat zie je ook aan Steinmeier, hè? Die werd geweigerd om Kiev te bezoeken en later een interview gaf in Der Spiegel van ja, ik heb het verkeerd ingezien. Ik dacht ook, net als de GasUnie-topman, dat we via zaken doen met Rusland tot een betere relatie zouden komen. Maar ook hierbij ben ik kom ik van een koude kamer thuis en heb ik ook de Baltische landen, of de landen die fel waren tegen die Russische samenwerking of die integratie. Dat doet pijn dat ik ze niet genoeg heb gehoord.
Ja, toch gingen die economische betrekkingen eigenlijk altijd door. Mm-hmm. En ook wat Biekbof zegt, bijvoorbeeld verdragen of conventies. Neem de Raad van Europa, daar is Rusland in maart van dit jaar uitgestapt. Zoiets is de afgelopen jaren niet gebeurd. Dat werd dan vanuit de kant van het Westen wel gedaan. De G8 werd de G7, de NAVO-Ruslandraad werd geschrapt. Na de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass en de MH17. Maar ja, dat soort dingen werden vanuit Rusland zelf niet verordeneerd. Dat is dus echt wel een keerpunt ook. Uh-huh. En daarom heeft hij het ook over die nieuwe orde, hè, zowel economisch als politiek. En dat we eigenlijk ook gewoon niet weten wat eraan komt. Wordt het een India, China, Rusland orde? Is er nog plek voor Rusland in Europa? Uh-huh. Nou, als daar Macron ligt, dan toch wel. Ik had het ook over wat jij inderdaad net noemde, hè, over die Sovjet-tijd. Jaren 40. Nog heel kort even Biekbof over dat verleden, over voordat er een markteconomie was om die banden van toen Sovjet-Unie en Europa, in dit geval Frankrijk, nog iets beter te begrijpen. En dan gaan we het verder hebben over het doorknippen van die banden.
The Russian economy, especially the gas and some primary resources, is a strong point which is kept in the French economy at least since the late 40s. I mean, in the archives of the Marshall Plan and of the planification in Europe, we may find that the French government started treating with the Soviet Union quite early, in order to provide the exchange of primary matters and some materials from the Soviet Union. So even if the political matters go badly, there is an economical interest which brings the political parties and political forces to maintain the relationships with the Russian or previously Soviet state.
Yeah. Mag ik er nog wat over zeggen?
Zeker. Het is onze podcast.
Twee dingen, ja. Nou, dat je inderdaad Frankrijk dus blijkbaar handelsrelaties heeft. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Italië. Dat met Fiat samenwerking ging met Russische autofabrikanten. Er was altijd wel, dat is een tweede ding wat mij te binnen schiet, als het idee van Rusland blijft gas leveren, ook als de relatie slecht wordt politiek gezien. Want ook tijdens de Sovjet-Unie konden we op ze bouwen. Maar dat is dus blijkbaar dan die relatie toch weer anders.
Ja. En ik weet ook nog dat we een gesprek hadden met Wendemoed Boersema over 1968. Dus dat de Praagse lente hard was neergeslagen. En dat de Russische tanks, geloof ik, ingrepen in Praag. Terwijl Rusland en Oostenrijk in verbinding kwamen met elkaar via een nieuw gasnet. En ook Groningen en Oostenrijk. En zo kwamen wij dus eigenlijk samen.
Ja.
En dat dus eigenlijk, wat jij ook stelt, dat die economie altijd doorging, no matter what.
Ja.
En dat is toch wel bijzonder. Want nu zijn die economische banden wel natuurlijk nog net niet helemaal, maar wel voor een deel al doorgeknipt.
Zeker. En zijn we bezig om van het Russische gas af te komen? Of daar denken we over na?
Ja. Maar Big Bof zegt eigenlijk ook wel dat niet heel Europa van plan is om die relatie met Rusland te slopen. Om het Kremlin helemaal te isoleren. Omdat als je kijkt naar die verkiezingen in Frankrijk bijvoorbeeld, ook als Macron zou winnen, dan krijg je toch een periode van onzekerheid. Daar komt Big Bof telkens op terug. Het is een spannende tijd. En ik had het net al over die overlegorganen waar Rusland uitging. Gedwongen in 2014. Maar wat gebeurde er in 2019? Er was een G7-top in Frankrijk. En Macron die heeft Poetin apart uitgenodigd vooraf. En dat deed de minister van Buitenlandse Zaken, Le Drian, ook met Lavrov. Dus dan zie je dat Macron die communicatie met het Kremlin weer wilde opstarten, weer wilde openhouden. Hij werd toen ook net president. En dan zie je dus hoe hij hangt aan die relatie met Rusland. Hij ziet een Europa met Rusland.
Ja, is dat niet een typische Franse denkwijze? Volgens mij deed de Gaulle had het ook, geloof ik. Hè? Die had ook niet zo bij de NAVO, was hij zo tik op. Altijd. Volgens mij Sarkozy met de verkiezingen of met die oorlog in Georgië trad ook op als bemiddelaar. Dus Frankrijk ziet het blijkbaar toch als een soort van richting Rusland. We moeten ze erbij betrekken.
Daarvoor had je natuurlijk, voor Macron had je ook Hollande, die natuurlijk toen met Merkel samen die Normandie 4 format heeft geregeld. Dus toch communicatielijnen openhouden. Nou ja, ik vroeg aan Big Bof of hij dat ook zo heeft waargenomen toen Macron in 2019 aan de macht kwam.
Yes, for sure, for sure. And we also observed the same reserve in the German political establishment. So it's in many cases an attempt to keep some elements of this order, not just to break it, for different kinds of reasons, including the cynical instrumental ones, like the Russian gas still remains a very important part of the European economy, at least until the end of the year, as it was announced in several cases. And from this point of view, the moderating of the accusations, the moderating of the symbolical positioning is something which corresponds quite well to the balance which is still kept, but which is revised in quite a radical way.
Ja, Macron zei ook in de, dat heet zo met een mooi woord, de architectuur van Europese veiligheid moet een plaats zijn voor Rusland. En dat moet dan met elkaar worden bepaald.
Ja.
Big Bof weet niet of dat gaat gebeuren. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
Of dat met Rusland moet worden bepaald.
Ja, kun je dat nog met elkaar bespreken?
Nou ja, je zou, als je iets van een relatie wil hebben en Rusland ligt naast ons, zou je misschien toch al met iets moeten komen.
Ja.
Geen idee wat. Ik voel me af of Big Bof daar een idee bij heeft, bij die nieuwe orde, zoals hij dat noemde.
Ja, hij heeft in ieder geval wel een reden genoemd waardoor het niet makkelijker wordt.
Well, this I cannot judge, frankly, because once again, this topic is now in the shadow of a very high uncertainty. And the threat of the Kremlin to use the nuclear weapon was a very important and very harsh act of shaking the fundamentals of this European security.
Ja, dus door met de nucleaire knop te dreigen, heeft Poetin die afspraak met elkaar weer moeilijker gemaakt. Dat is wat Big Bof dan veronderstelt.
Even terug naar die Franse verkiezingen. En naar hoe russofiel de Fransen zijn. Want vorige week had jij het in Parijs over Moskou aan de Seine.
Ja.
Dat zei in BNR Europa. Ik meen zelfs, weet jij nog hoe het trouwens zit met die Russisch-Orthodoxe kerk in Parijs?
Nee.
Nee, oké. Is hij nou toen wel of niet gebouwd? Of is er toch heel veel protest over geweest?
Weet ik niet.
Je was daar samen met Stefan de Vries. En je stelde toen de vraag aan Biekbof op basis van het grote aantal stemmen naar kandidaten. Gaat die te boek staan als Franse Poetin-verstegers?
Ja, je bedoelt bijna 60% van de Fransen in de eerste ronde heeft gestemd op kandidaten die niet per se afstand nemen van Poetin. Mm-hmm. Of in ieder geval niet voor de oorlog dat deden. Dus ja. Le Pen, Mélenchon, Zemmour, mm-hmm. om maar een aantal te noemen.
Ja, laten we even luisteren naar jouw vraag en het antwoord van Biekbof.
En now looking at Le Pen, and maybe also having the first round in mind, because I think around 58% of the French voters were voting for Le Pen, Zemmour, Mélenchon, were actually voting, to put it bluntly, pro-Putin.
Well, not precisely, because in many cases, and this is what Russian political situation knew already in the 90s, in many cases, those who vote for far-right do not necessarily support all the claims of the far right. This is the so-called protest voting. So they are just fed up with the policy implemented by Emmanuel Macron and his environment during the years. And it especially considers the destruction of the social sector and of the social state, of the guarantees, which were still kept under the previous governments. And the fact which is difficult to deny is that the protest voting and the inclination to the far right is due in part to the antisocial measures taken by the current government. And once again, this is not the necessarily pro-Kremlin sensibility. I would say that studying the Yellow Vest movement and looking and feeling quite distinctly the interest to what is happening in Russia, I could acknowledge that this interest is not predetermined by some special pro-Kremlin or even some Russophilic sentiments, but mostly, once again, by the opposition to the mainstream media. As long as Russia in the mainstream media was presented and is still presented as a kind of exemplary barbarianism, even before the war started, those who don't feel confident with the current political order in France search for alternative sources. And unfortunately, one of the alternative sources was Russia Today and all this pro-Kremlin pool of media, which did quite a tricky game in the European territory, providing some information which the mainstream media refused to provide. And in the same time, providing some false information about what is happening in Russia and in the world politics. So this strange mix created quite a sensibility, quite a disposition in terms of confidence and non-confidence, in terms of confidence to some alternative points of view and non-confidence to the mainstream media. This is one of the explanations why a part of the French population, which was not especially inclined to have a far-right sensibility, a nationalist or traditionalist viewpoint on the social issues, could go and vote in favor of far-right candidates.
Dus eigenlijk zegt Biekbof, we maken die rol van Rusland in die Franse verkiezingen veel te groot.
Ja, als je kijkt naar de reden dat mensen stemmen wel. Dus ze stemmen niet op Le Pen, omdat Le Pen nou eenmaal in het verleden betaald is door Rusland. Uh-huh. Of ze stemmen niet op Mélenchon, omdat hij dat beeld van de Sovjet-Unie, of dat marktmodel, niet-marktmodel van de Sovjet-Unie zo interessant vond. Die socialistische helstaat. Het gaat dus eigenlijk gewoon over een rol in de discussie over koopkracht, prijs van benzine, gevoel van veiligheid. Dan speelt Rusland wel een rol. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het dus vooral een proteststem, zegt hij.
Ja.
Maar ja, je denkt toch Moskou aan de scène als al die kandidaten niet voorheen afstand namen van Poetin.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, ik snap ook wel wat hij zegt en hij heeft ongetwijfeld gelijk. Hij is de wetenschapper, de onderzoeker. Misschien dat jij en ik ook niet per se op een partij stemmen omdat die pro- of anti-Kremlin is, maar meer om andere redenen.
Ja, kijk, dat je ontevreden bent over Macron of over zijn beleid. Oké, okay. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daarmee op een iemand anders van een totaal ander spectrum hoeft te kiezen.
Nee, je stemt natuurlijk wel voor Macron, voor een soort pro-Europees geluid. En dan is het wel interessant dat Macron zegt, ja, in dat pro-Europese geluid zie ik ook Rusland.
Ja, ja, ja. Aan de andere kant, ja, ik kan wel eens wel zeggen van, hè, Rusland speelt niet zo'n grote rol in die stem van de Franse kiezer. Aan de andere kant heeft het wel een behoorlijke impact als Le Pen het gaat worden, president. In
Zeker.
Relatie met Rusland binnen tussen het Westen, Europese Unie.
Ja, klopt. Maar dat is dus niet de reden nu voor mensen om erop te stemmen. Dat is hoe hij het verwoordt. Ik heb nog één fragment met hem over dat Rusland wel natuurlijk, wat ik net zeg, een rol speelt in wat er verder gaande is aan prijzen, aan gevoel van veiligheid.
Mm-hmm.
En veroorzaker van een heleboel dingen ook in heel Europa.
It's much less about Russia. It's much more about the projection of the current tensions inside Europe, inside France, inside national decomposing social states towards the world events. And Russia plays an important role today as a source of historical change. Unfortunately, in this moment of a very tragic and aggressive change.
Ik heb daar nog niet zoveel toe te voegen.
Nou, dan mag je gewoon het draaiboek volgen.
Zullen we het eerste deel van Alexander Bigbov even afronden met een Frans werkwoord dat populair is in Oekraïne? Ik vind het gewoon heel erg grappig. Ik ben ook erg benieuwd naar de betekenis van macroneren.
Macronette in het Oekraïens?
Mm-hmm.
Macroniet of macroniet in het Russisch? Ik weet niet of ze daar al een klemtoon voor hebben bedacht.
Uh-huh.
Heb je het gehoord? Weet je wat het is?
Ja, ik vind hem erg grappig. Maar leg uit.
Macroné in het Frans. Het was dus ineens in het nieuws toen ik in Parijs was. En ik overviel Bigbov trouwens ook met macroneren op een positieve manier, dat wel.
Did you hear about the verb macroné?
No, not yet.
No, you didn't? Okay.
Ja, ik wou even laten horen hoe die lacht.
Ja, leg nou even uit wat het is, man. Iedereen zit nu in spanning, vol verwachting, klopt ons hart te wachten.
Eigenlijk wat ik net deed. Mm-hmm. Het is heel veel zeggen, heel veel beloven.
Grote gebaren,
grote symbolen.
Ja.
Maar weinig daden,
mm-hmm,
weinig doen. En dat is wat op de Oekraïnse Telegram uiteindelijk heel populair werd. En vervolgens dan de Franse media haalde. En zo vlak voor de verkiezingen niet iets is dat Macron kan gebruiken. Want ja, dat zou Le Pen natuurlijk ook kunnen gebruiken in al die antisociale maatregelen die Macron heeft genomen. Ja. Je praat veel over dat je dit goed gaat doen en dat goed gaat doen. En hier ga je mensen redden en daar ga je mensen redden. Je bent de nieuwe leider van Europa. Maar wat doe je nou eigenlijk?
Ja.
Hoe solidair ben je nou?
Precies, dus eigenlijk ook met het bezoek, al die bezoekjes aan Poetin. Een bezoek aan Poetin in Kremlin en met alle in die lange tafels met standbeelden om hen heen. Het bellen met Poetin en daar op prat gaan en zeggen dat hij iets binnen heeft gehaald. Maar waarna het Rusland zegt van dit gesprek heeft niks opgeleverd.
Het is natuurlijk ook omdat Oekraïne op het standpunt zit van volledig isoleren van Rusland.
Mm-hmm.
Dus dat heeft ook een andere gedachte.
Ja.
Maar omdat Macron wel in de optiek van de Oekraïners telkens doet alsof hij er voor hen is.
Mm-hmm.
Dan staat hij in Straatsburg op een groot plein. En dan zegt hij van, mag ik de Oekraïense vlag zien? En mag ik de Europese vlag zien? En dan zeggen ze in Oekraïne, mag ik dan zien wat dat oplevert voor ons?
Uh-huh.
Ja, dan geeft hij niet thuis.
Ja, want wat,
dat is macroneren.
Wat doet Frankrijk eigenlijk aan wapenleveranties en aan militaire hulp voor Oekraïne?
Ja, veel minder dan andere landen inderdaad.
Uh-huh.
Dus dat is wel lastig voor Oekraïne. Eigenlijk net zo weifelachtig als de Duitsers min of meer.
Mm-hmm.
En verder, wat jij aangaf over die kernenergie is natuurlijk waar. Toch blijkt er dus een grote Franse afhankelijkheid nog te zijn van gas en olie. Of een groot belang. Maar ik denk ook dat Macron het nu niet aandurft zo vlak voor die verkiezingen. Omdat het telkens effect heeft op de prijzen en op de beeldvorming. En dan speelt Le Pen weer in de kaart. Die dan heeft over koopkracht. Dus eigenlijk zouden we qua sancties waarschijnlijk nog even die verkiezingen moeten afwachten. En dan zien natuurlijk wie de president is geworden. Want de president heeft heel veel buitenlandmacht in Frankrijk. Dus het zou ook nog een hele andere kant op kunnen gaan natuurlijk.
Nou, Macron heeft gezegd dat hij Poetin niet meer spreekt. Toch sinds Butsja en Irpin de misdaden daar naar buiten kwamen, heeft hij gezegd van ik spreek Poetin niet meer.
Ja, maar hij heeft ook gezegd ik ga niet naar Oekraïne voor het gebaar. Dan wil ik ook concreet iets doen. Oh. Dus je raadt het al. Hij gaat niet naar Oekraïne.
Nee,
te macroneren. Big Bof, wat vond hij nou van macroneren?
I acknowledge that the position of several major Ukrainian political forces, parties in particular, became quite widely, quite openly critical to the Western positions in general. I mean, not anti-West in the same way as they were formulated in some other post-Soviet and generally Eastern European societies, but critical in the sense of the non-sufficient resolution in the measures against the Kremlin and the non-sufficient block of the trade with the Russia for the gas issues. I'm quite aware of the fact that now the critical conscience in the situation of the political and war mobilization in the Ukraine is in some way bilateral. It's against the Kremlin and more generally against Russia, but it's also against the shaky, non-resolute, doubting West.
Ja, daarop doorgaan economische verantwoordelijkheden boven morele verantwoordelijkheden plaatsen in Europa. Dat zien ze ook niet in heel Europa. Jij bent ook in Polen en Litouwen nog recent geweest. Dat is daar anders.
Ja, omdat ze daar zien ze energie uit Rusland als wapens. Mm-hmm. Als chantagemiddel.
Ja.
En ook in Litouwen is een enorme afhankelijkheid van Russische energie. Maar daar hebben ze van gezegd van ja, we kappen er toch mee per direct.
Ja.
Ze zien daar ook media als wapens. RT, Sputnik. Dat werd daar als eerste aan banden gelegd. Om de eigen bevolking te beschermen tegen desinformatie. Zo wordt het dan gezien. En natuurlijk, die landen zitten dichterbij. Die voelen acuter die dreiging dan wij. En wij kijken toch eerder, maar dat hebben we de afgelopen jaren altijd gedaan. Wij kijken toch eerder ook naar economische belangen. Mm-hmm. Algemene veiligheidsbelangen voor het hele continent. Zo presenteren we dat dan. En ja, dan kun je wel stellen dat economische verantwoordelijkheid toch boven morele verantwoordelijkheid wordt geplaatst.
Ja, koopman dominee.
Ja, behalve dat Polen en Litouwen, en ik wil ze niet over één kam scheren, maar in dit geval is het wel zo, allebei natuurlijk zeiden we willen een no-fly zone.
Mm-hmm.
En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, interessant en misschien ook goed, hoe lullig het ook klinkt voor Oekraïne, maar interessant op dit punt, denk ik, hè, mijn persoonlijke mening voor de wereldvrede, dat er dan ook een tegengeluid is uit West-Europa en vanuit NAVO-optiek. Want Amerika steunt natuurlijk in principe best wel Polen en Litouwen. Ze zitten best wel op dat standpunt, ook economisch, omdat ze minder afhankelijk zijn van Russische energie natuurlijk. Ja. Maar militair gezien dachten ze wel van ja, nu moeten jullie niet een stap te ver gaan richting hogere escalatie. We weten het allemaal niet. We weten niet wat de reactie dan vanuit het Kremlin zou zijn. Maar op zich vind ik het wel goed dat daar dan een, nou laat ik zeggen, een discussie over wordt gevoerd.
Ja, in ieder geval niet dat één kamp het helemaal voor het zeggen heeft en de boel meeneemt, andere landen meeneemt.
Precies, ja. Maar ik weet het ook niet. We weten allemaal niet wat eventueel dan de reacties zou zijn.
Nee.
Maar goed, zou ik nog iets laten horen over moreel boven economie?
Ja.
The way the economic issues were treated, in some way, in despite of the war issue, in despite of the European values, which were declared as one of the key motors of the key factors of the historical dynamic of the recent decades, was quite disappointing. Also, from the point of view of the imaginary West, which is implanted in the all post-socialist societies and which provides quite an important, quite a massive expectation that the horizon of embattering, of optimization of the social and political structures lie on the line towards the West. So when the West empirically, factually refuses to follow this imaginary line of the evolution of the civilization, if we wish to use a strong notion, this is something which impacts very hard the whole construction of political imaginary established in the post-socialist territories and the post-socialist world during the three last decades.
Ja, eigenlijk hebben al die Warschau-pact-landen en voormalige Sovjet-staten, ook al mag ik ze helemaal niet noemen zo, Litouwen, Estland en Letland, die hebben natuurlijk altijd al gewaarschuwd. Die hebben de afgelopen drie decennia natuurlijk anders gekeken naar die relatie met de buurman.
Ja.
Oekraïne. Heb ik ook nog wat over.
Ook nog eens.
Ja.
En dan vooral het optreden van Zelensky, toch?
Ja. En de manier waarop Oekraïne telkens de aandacht van het Westen weet te vragen. Uh-huh. Want ja, dat vinden jij en ik toch ook. Dus zijn we toch ook toch geïntegreerd?
Ja, dat. Nou ja, kijk, dat zie ik ook. Kijk, vergelijken met Tiranoskaya van Wit-Rusland, Belarus, die dat ook eigenlijk continu doet sinds daar Lukashenko de zweep over Oekraïne, over Belarus legt, is hij ook constant op zoek naar, rijdt ze ook in de periode na hoofdsteden af, Europese hoofdsteden, op zoek naar steun en hulp.
Ja, alleen is haar land niet verwikkeld in een oorlog en kan ze dus net wat moeilijker dat podium dan pakken.
Ja.
Wel natuurlijk qua politici en diplomaten, alleen qua media-aandacht, denk ik.
Ja, nou ja, minder natuurlijk, maar het is hetzelfde idee eigenlijk.
Ja. Nou, stel eens op het moment dat je deze podcast luistert, heb ik waarschijnlijk Tiganovskaya geïnterviewd.
Dat was ook een beetje een knipoog.
Ja, dan heb je natuurlijk wel toch twee grote der aarde bij elkaar.
En dan heb je wat heet. Dus Bruce springt je niks bij.
En maar Zelensky, hè? In dat olijfgroene shirt. En die naam ook, hè? Volodymyr Zelensky. Volodymyr. Ik weet nooit hoe je dat in het Nederlands moet vertalen, maar in het Engels zou je de ruler of peace van maken, of ruler of the world.
Uh-huh.
En Zelensky, de groene. Ik heb erover nagedacht, dat shirt, de groene. Dus vredebrenger de groene, dat zou zijn naam zijn.
Ja.
Maar goed.
Leuk voor hem.
Frankrijk, Duitsland, Nederland. Weet je, we gaan telkens voor de bel, ook in ons parlement. Als Zelensky spreekt, dan hangen we aan zijn lippen.
Uh-huh.
En dan krijgen we telkens weer de discussie. Gaan we wel van het gas af, gaan we niet van het gas af? Maar Big Wolf, die laat nog een keer weten van ja, het is ook weer niet zo fascinerend en zo verrassend hoe Zelensky voor de dag komt. Dat hadden we ook als we met z'n allen Oekraïne wat beter zouden volgen.
Ja, want ik kan me herinneren dat hij ook een gek idee had om een debat te voeren in een stadion, een voetbalstadion.
Dopingtest met Poroshenko.
Ja, bijvoorbeeld.
Voor de verkiezingen, ja.
Dus hij is niet van een... hij is creatief, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is Zelensky, zegt ook Big Wolf.
It is, but we shouldn't forget about the professional origins of President Zelensky. He came from the amateurial and more professionalized comedy actorship, stand-up culture, and he was encircled by brilliant speechwriters already at the moment when he was an actor. And I would say that if in France and maybe in Germany, there is more or less unanimous admiration of this work of propaganda and of public communication, which is made by the team of Zelensky. In Italy, there is much more of discussion about the... how to say it? About the viability of this work, about the too much constructed way situation in the Ukraine is presented, and the political processes which are relayed by this communication. So turning back to the fact that the Italian political world was quite highly structured by the positions around Russian politics, pro and contra, I would say that the sensibility to the sincerity of the Ukrainian political communication is maybe higher than in some other societies like France or Germany and Netherlands, so that I can see more criticism towards the too well done propaganda. Yes, in Italian media in part, and in Italian social networks.
Was voor mij toch wel nieuw.
Ja, maar het is ook wel een logisch verhaal eigenlijk.
Ja. Maar goed, dat ze vinden dat Zelensky zich uitslooft. En dat het allemaal te veel een trucje is. Nou, dat het een trucje is, dat weten we.
Mm-hmm.
Maar toch gaan we voor de bel.
We. Ik weet niet of we voor de bel gaan, maar goed.
Nou, ik probeer er wel objectief naar te kijken, naar wat hij zegt. Maar toch vind ik die speeches ook wel mooi. En hoe hij dat doet, ik vind het knap. Ik heb er waardering voor. En dat is natuurlijk ook beïnvloeding van mijn uh-huh. geest. Hè? Dat ik hem waardeer.
Uh-huh.
Dat ik hem als David tegen Goliath steun, positief over ben. Ja, nou, in Italië denken ze er iets anders over. Misschien ook door die relatie met Rusland.
Zou kunnen, ja.
Ja. En nog om hiermee dit eerste gedeelte, deze aflevering af te sluiten. In Nederland zijn we volgens mij wel aan het nadenken. Dat bleek ook uit jouw gesprek met Ellen Rutte over hoe wij onze relatie met Rusland nu vorm moeten geven. Hè?
Uh-huh.
In onderwijs, in wetenschap, op allerlei andere gebieden. Cultuur en met Cenk Schrijen ook besproken. En in Italië is dat eigenlijk nog dieper aan het gaan. Zijn ze echt aan het uitvinden van, bijna in shock van, wat moeten we nou met Rusland, weet je? Want daar hebben we zo'n waardering voor, daar hebben we zo'n relatie mee. Ik sluit dan af met een quote van Big Boff die zegt dat het nog niet helemaal helder is. En ik denk dat dit ook wel voor een deel een discussie is in Nederland.
There are same homologous processes in the rediscovering or revisiting of what is Russia now, including the figure of Dostoevsky. There was an especially marking case in one of the North Italian universities when a professor giving courses on Dostoevsky was suspended, and he was asked to reconsider his program and to introduce instead of Dostoevsky, in which he was a specialist, to reintroduce some Ukrainian authors and some wider range of authors in literature of different societies other than Russian. So I would say that once again, the culture, Russian culture, is still considered as a sector, a zone of high expectations, but the impact of the war and the need to reconsider the cultural roots of this aggression, like possible sources, is also sensible in the Italian society, including almost 50% of the energy which comes from the Russian gas.
Mm-hmm.
Ja, die laatste 3 seconden waren misschien nog wel het belangrijkste.
Yeah.
Maar goed, het cancelen van Dostoevsky. Ja.
Ja, cancelen van de Russische cultuur.
En eigenlijk inruilen. Oekraïniseren.
Ja, kan het ook samen gaan? Beide?
Ja, maar dan zou ik niet het een vervangen door het ander.
Nee, dat bedoel ik.
Ja, mm-hmm. Maar goed, dat is natuurlijk ons perspectief. Nou, ik vond het interessant.
Zeker, zeker, zeker. Maar toch benieuwd naar die nieuwe Europese wereldorde dan.
Ja, het is nog even wachten. We zitten nu in de tijd van onzekerheid.
Mm-hmm, heerlijk.
Ja, maar eens terugluisteren dit gesprek met de Russische socioloog en academicus in ballingschap Alexander Biekbov. Ja, volgende week dan deel 2, Floris.
Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd, want dan wordt het meer persoonlijker.
Ja, zijn kijk op Rusland zelf, maar ook wel vanuit het academische en vanuit het onderzoeksveld.
Mm-hmm.
Peilingbureaus. Hoe werken die in Rusland? Hoe werken die nu? Levada kennen we, Levada Center. En het effect van sancties op de Russische bevolking. En daar zit een hele interessante ontwikkeling in die we misschien niet zouden verwachten.
Oké, kom maar op met die mop dan, met Joost.
Heb je daar nog energie voor?
Ja, zeker. Ik heb altijd energie voor Joost.
En is het een beetje lekker weer bij jou? We moeten het toch ook even over ditjes en datjes hebben?
Ja hoor, het is 13 graden, half bewolkt, klein beetje zonnig. Dus de lente komt hier wel een klein beetje naartoe ook. Ja.
Oké. Okay. Hey, we hebben week in week uit zware gesprekken. Hoe kun je ons verblijden? Kun je ons verblijden?
Ja, ik denk met een mop, hè. Dat is toch de bedoeling.
Ja, een strip act hebben we niet zoveel aan voor radio.
Nou, nee, zeker fantasie wel, hoor.
Met de wapkam?
Ja.
Ja, dat is waar.
Beertje Joost.
Ja, maar ik ga daar niet aan beginnen. Nee, echt niet.
Nee? Moet je ineens hoesten, zeker?
Nee. Wat zeg je?
Dan moet je ineens hoesten.
Nou ja, nee, het is hier nog warm genoeg. De kachel staat nog aan, die is nog steeds niet uit. In Moskou, dat gaat zijn traag.
Gas genoeg.
Maar, nee, ik denk dat ik daar de luisteraars en de webcammers gewoon geen plezier mee doe. Dat weet ik wel zeker.
Oké, nou kom dan maar met een dijenkletser met je broek aan.
Ja, zeker.
Waar we aan het opnemen? Ah.
Ja? Ga door.
Oké. Nou, jullie hebben vorige week het schandaaltje rond Valeri Gergiev, hè, de dirigent, meegekregen. Die zou volgens de medewerkers van Alexei Navalny zou die overal in Europa zou die onroerend goed hebben voor vele miljoenen, honderden miljoenen euro's. Zoals we weten is hij een grote vriend ook van president Poetin hier. Enfin, deze Gergiev, die heeft ook in Rotterdam is die dirigent geweest, zoals jullie weten. Hij heeft zelfs Nederlandse nationaliteit. Maar die staat op enig moment voor zijn orkest. En hij is ontevreden met degene die de snaartrommel bespeelt in het orkest. En hij verzucht, ach, zegt hij, als je ook helemaal niks kunt spelen, dan geven ze je twee stokjes en dan mag je een beetje trommelen. Waarop een van de violisten een collega aanstoot en fluistert. Ja, zegt hij, en als je helemaal niks kunt, dan
krijg je er één
stokje af en dan zetten ze je voor het orkest neer.
Oh, deze was, zag je, heel ver aankomen. Mm-hmm. Ik vind hem wel leuk.
Hij is waardig.
Oh, nou ja, oké.
Ja, maar die Gergiev, die boert vast goed.
Wat zeg je?
Die Gergiev, die boert vast goed.
Dat denk ik wel.
Ja. Kan hij een nieuw stokje van kopen.
Jongens, ik hoor jullie bijna niet meer. Het is heel zachtjes.
Ja, dat is niet onze schuld, dat is jouw schuld.
Oké. We gaan erom lachen, Joost. Dankjewel.
Ja, we doen even zo'n lachsound geluid eronder.
Ja. Het was weer genieten, hoor. Met de solist.
Graag gedaan.
Ben je er nog?
Ik zijn.
Kleren nog aan?
Ja.
Jij loopt toch de hele dag in zo'n ochtendjas als Olivier B. Bommel, of niet, Joost?
Nee, wel met een sigaar, ja. Sta ik ook mee onder de douche.
Precies. En een bad.
Is dan een glas whisky erbij.
Ja. En ontbijt met champagne toch als Churchill?
Ja. Nou, dat sowieso.
Vond het echt zo'n waardevolle toevoeging van deze podcast. Bedankt, hoor.
Nou, graag gedaan, hoor.
Alsjeblieft, hoor.
Dag, Joost.
Hey. Dag, Joost.
Doeg.
Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.